Oké, het is goed om met elkaar vanavond het onderwerp wet of genade af te ronden. We hebben het, zoals u weet, eerst gedaan twee weken, of twee avonden, onder leiding van Data Gorter gestudeerd op wat zegt de schrift. En die dingen laten horen. En vanavond, en mijn naam is Anders van der Wal, en dit is een studie van gemeente Ebenezer. En vanavond wil ik met u gewoon eens de praktijk van het leven opzoeken. Waar baseer ik me op? Op vragen vanuit gemeente. En het is denk ik goed om die vragen met elkaar te lezen. Ik zal er een aantal aan u aangeven. En ik vlecht ze ook gewoon in mijn verhaal. De bedoeling is gewoon, en dat is eigenlijk de insteek, dat u heeft in de afgelopen twee keer, zeg maar, de schriftuurlijke basis gehad, gekregen, bij wet of genade. En ik wil vanavond nou gewoon eens met u praten over hoe werkt dat nou in de praktijk. En eigenlijk, als je het zo zou willen zeggen, dan geef ik vanavond, probeer ik vanavond pastoraal te antwoorden. En er zijn zaken bij waarvan ik denk, ja, ik kan me best voorstellen dat je daar toch je eigen persoonlijke vragen bij hebt. Dan ben ik altijd bereid om die na afloop of op een ander moment met je te bespreken. Ik wil in ieder geval de avond beginnen. En dat doen we dan door middel van gebed. En daarna begin ik met mijn verhaal. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat we bij u mogen aankloppen met de vragen die we hebben. Dat u ons, Vader, uw woord hebt gegeven om dat open te doen. Daarin te lezen. U te vragen, Vader, leid ons door uw geest in spreken en verstaan. En als we het helder hebben, Vader, dan geeft u ons ook de wijsheid om ermee te wandelen. Vader, wet of genade. Hoe werkt dat dan in de praktijk? In een huwelijk? In opvoeding, in de gemeente, in al die situaties waarin de praktijk anders is dan uw woord zegt. En daar willen we naar kijken. Wat zegt uw woord en wat zegt ons dat voor de praktijk? Want levens lopen soms anders, Vader. Ook anders dan mensen willen. Maar tegelijkertijd weten we, en dat zeggen we niet als een dooddoende Vader, dat het u niet uit handen loopt. U werkt zaken uit. Geef ons oren en een hart dat verstaan wil. Leid ons, Vader, in spreken en luisteren. In het overwegen wat we horen. En mag het uitwijken tot dat ene. Tot lof en eer van u en uw naam te zijn. Maar tegelijkertijd, heel diep, Vader, ook mag het zo zijn dat het handen en voeten kan krijgen in de praktijk van het leven van elke gelovige. Vader, dank u wel voor wat u gaf, geeft, geven zult. En ik dank u in Jezus' naam. Amen. Ik denk als ik u een blaadje laat invullen met de opmerking wat is genade, dat u misschien wel heel makkelijk paraat hebt, oh, dat is liefde in actie. Of misschien dat u tegen me zegt, nee, dat is Gods liefde in actie. Dan zou het zo zijn dat genade is datgene wat God ons betoont en wat door ons heen mag werken naar een ander. Dan zou je heel makkelijk kort door de bocht kunnen concluderen. Genade betekent dat, oh, als alles genade is, dan is, kan je alle ordening overboord zetten. Dan is het vrijheid, blijheid. En dan zou je genade kunnen zien als een soort paraplu, waaronder alles kan en mag. Er zijn geen regels, toch? Maar ik denk dat het al eerder geklonken heeft en ik sluit steeds aan bij wat u gehoord hebt. Ik heb bewust gezocht naar de verbanden met wat er eerder is gezegd. Maar genade wil niet zeggen, ga je gang maar, je kunt alles doen. Dat is geen genade, dat is vleeselijk denken. Maar er zijn vragen die mensen in alle eerlijkheid gesteld hebben en stellen. En ik noem er een paar. De eerste, als voorbeeld, gelden er regels in de gemeente als er sprake is van genade? Als je überhaupt antwoord wil geven op zo'n vraag, en dat hebben we 2 avonden gedaan, dan moet je dat gaan beantwoorden vanuit, wat staat er dan? En ik denk dat genade heel wezenlijk is, om dat met elkaar te verstaan vanuit Gods woord, en misschien dat eens een keertje echt te doen, en met elkaar over in gesprek te raken. En daarom wil ik eigenlijk vanavond met u de praktijk van het leven opzoeken en daaruit mijn voorbeelden halen. En dan zijn dat vragen en ik snap de oprechtheid daarachter en ik begrijp de worsteling daarbij. En ik noem er 3 bij elkaar. Is het nog van deze tijd? En dan staat er tussen haakjes bij genadetijd. Is het nog van deze tijd onze jeugd ervan te weerhouden om te gaan samenwonen? CQ vooruit te grijpen op een huwelijk? Een 2e vraag die ik in datzelfde verband stel. Is een huwelijk eigenlijk wel nodig? Als je samenwoont en, let op de frasering, niet van plan bent uit elkaar te gaan. En de 3e. Gelden er regels in de gemeente als je graag vanuit EH een dienst wilt? En dan vind ik het fijne van vragen dat ze zelf je scherpen, maar tegelijkertijd dat ik te raden mag gaan, dat wij te raden mogen gaan bij onze God en Vader, die ons niet aan ons lot overlaat, maar die ons vanuit zijn liefde de weg wijst. En de weg die God met mensen gaat, is er altijd op uit om ze bij hem te brengen. En ook om het besef door te laten dringen dat hij het beste met ons voor heeft. En misschien wel het punt te beseffen in alle omstandigheden, we bidden het makkelijk, maar is het ook dan praktijk dat God in alles er is, nabij is, in elke situatie. U bent er. Soms heb ik niet meer woorden dan dat. Ik besef, Vader, dat u er bent. En genade is iets waarvan u zegt, daar leef ik van, dat geeft me ruimte, dat laat me ademhalen. En wat is nou het punt bij de genade? Daar is de liefde van God de norm. Dan, het heeft geklonken en ik wijs er even naar, dan moet u denken aan Colossenzen 3, de versen 12, 13 en 14. En laten we ze eigenlijk maar gewoon lezen. Het is een tekst die, als ik hem zie, dan nodigt hij me uit bij wijze van spreken om er weer over te gaan spreken, weer over te gaan nadenken. En het bezwaar is van zo'n tekst dat je je aantekeningen ernaast leest en dat je die gaat zitten lezen in plaats van de tekst zelf. Daarom heb ik een gegeven moment mijn Bijbel aan de kant gegooid en een nieuwe genomen. Een andere, om niet mijn aantekeningen van vroeger te lezen. Niet dat die niet goed zijn of wat dan ook, nee. Ik wil onbevooroordeeld dat woord op me af laten komen. En Paulus zegt dan in Colossenzen 3, het gaat om het 14e vers, maar ik lees vanaf vers 12. Doet dan aan, als door God uitverkoren heilige en geliefde. En dan geeft hij wat we mogen dragen. Innerlijke ontferming. Goedheid. Maar dan veel beter in de vertaling naar mildheid getrokken. Nederigheid. Denk aan ootmoed. Zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander. En vergeeft elkander. We weten dat er staat en schenkt elkaar genade. Indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heere u, vertaal het maar gelijk, concordant, genade schenkt, doet. Ook gij evenzo. En dan zou je zeggen, nou dat is toch duidelijk, dat wijst God ons toch? Maar dan loop je tegen een grief aan, die iemand heeft tegen een ander. Wat doe je dan met zo'n grief? Reken je dat iemand aan? Kom er zo op terug, in een ander verband. Of weet je vanuit Gods woord de weg die God je wijst? Of laat je die grief in jouw gramschap opbouwen? Om maar even Efeze 4 te citeren. Maar als je een grief hebt tegen een ander, hoe ga je daarmee om? Er staat voor, bewijst elkander, betoont elkander genade. En het wordt afgesloten met die grief, notabene, zoals God ook jouw genade betoont. Doet ook gij evenzo, net zoals ik. God wijst ons de weg. Een heleboel dingen in de gemeente zouden zonder probleem lopen, als het zou zijn, net zoals de gezindheid van Christus. Dienend, in plaats van wat er zo makkelijk insluit in de mens. Neemt niemand wat kwalijk, maar zo werkt het wel. En dan krijg je dat 14e vers. Als je het dan hebt over de onderdelen van de kleding die je mag dragen als gelovige, dan krijg je je overkleed. En doet bij dit alles, of op dit alles, de liefde aan als de band der volmaaktheid. Doet over dit alles echter de liefde aan die de band is van de rijpheid. En natuurlijk hoor u daar onmiddellijk Efeze 4 vers 32 achter. Wordt echter na elkaar, er staat niet, je moet het zijn, je mag het worden, het is een proces. Wordt echter na elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Dus genade is niet, oh ja, Gods liefde in actie. Genade is als je iemand tegen iemand een grief hebt, en misschien heb je wel een grief tegen me. Of heb je een verwijt, of, ik bedoel het gewoon correct hoor, heel eerlijk en open. Want ik heb geen verborgen agenda. Dan zou je mogen zeggen, wat bepaalt nou ons? Jou naar mij en van mij uit naar jou toe, dat is toch Gods genade? Toch die liefde? Met andere woorden. Ik wil niet gaan preken, dus ik ga even verder. Dus als je heel scherp kijkt, zie je dat God je richting geeft. Ten aanzien van het huwelijk, ten aanzien van het gezinsleven, ten aanzien van de opstelling ten opzichte van de overheid, ten aanzien van het leven als gemeenteleden onder elkaar. Heerlijk. God wijst ons de richting. Heeft hij ons ooit niet daar gebracht waar we zijn moesten? Om even te citeren met een bekende richtingaanwijzer bouwer in Nederland. Dus als jonge mensen dan bij je komen. Maar geef over het huwelijk, hè? Als jonge mensen dan bij je komen en denk niet alleen dat jij, of dat zij het, of dat het hen overkomt, ongewild en ongevraagd dringen zich zaken aan jouw blik en hart op, of aan, of moet je het zeggen. Je wordt gebombardeerd met seks. Televisie, clips, enzovoort. En als jij niet op de gedachte komt of zo'n jong mens rein wil blijven, dan brengen de media je wel op het spoor. Ik fitness te weinig. Maar ik fitness, dat wil zeggen, niet te veel van voorstellen, een beetje roeien, een beetje fietsen. Maar er staan wel 6 grote schermen daar. En gelukkig, ik weet waar ik moet zijn, want op die eerste schermen er zitten allemaal kinderfilmpjes op. En nieuws, en kan toch niet verstaan. Maar al die constant zich opdringende dingen, die zitten op andere schermen. Daar wil ik niet zitten. Ik kies de kant van de zaal waarin ik dat niet hoef te zien. Maar dan ga je fitnessen. En ondertussen. Dus die zaken dringen zich op. En ik ga niet een heel verhaal vertellen over hoe in de loop der eeuwen de kerken omgegaan zijn. Of men omgegaan is met seksualiteit en met liefde en met al die zaken meer. Maar je zegt wel eens, deze tijd, alles wat kan mag, dat is modern. Maar het was in de oudheid ook zo. Alles wat kan mag. En toen kregen de Joden. En de eerste christenen die zeiden nee, niet alles wat kan mag. En toen kwam je daarna die andere kerk, de RK-kerk kwam en die zei niets mag. Het protestantisme is dus de kerk van niet alles wat kan mag. Wil ik dit? Nee. Waarom wil ik het niet? Ik wil tot eer van hem zijn, bijvoorbeeld. Nou, er zijn allemaal leuke verhalen bij te vertellen, maar dat doe ik niet. Maar dan snap je misschien ook, en daarin schiet ik tekort. Ik zeg het regelmatig tegen de broeders om me heen. Wat jonge mensen nodig hebben, maar ook wij zelf, is, wat zegt u ook alweer, vader, over dit soort zaken? En in wezen moet als je praat over wat God zegt, dat zou een lopend gesprek moeten zijn in de gemeente. Zou een lopend gesprek moeten zijn met stellen die zich voorbereiden op het huwelijk. Ik denk wel eens één zo'n schamel trouwgesprekje bij ons. Dat duurt wel 2 uur, maar is eigenlijk maar schamel. Als je kijkt wat er ook kan. wat ik ook graag zou willen. Gewoon met jonge mensen op stap richting hun huwelijk. En daarna nog een aantal rondes om het af te bouwen. Goed de zaak recht te zetten. Want er wordt zoveel op je afgestuurd. Zoveel naar je gelanceerd. Vanuit alles mag, alles kan, doe maar. Maar wat zegt God? Want dat is degene die het in ons leven toch voor het zeggen heeft. En ik denk dat je als ouders met kinderen een enorme goede verantwoordelijkheid hebt gekregen. Je mag ze terzijde staan. En ik denk dat als je niets zegt, als je er geen bedding biedt, als je niet met hen in gesprek gaat, dan vind ik het heel triest, maar dan laat je in wezen zo'n kind aan hun lot over. Als ze met een vraag bij je komen, dan zeg je toch niet, eerlijk gezegd, moet je maar vragen aan de Bijbelkringleider. Of gaan we naar de voorganger, of gaan we naar de broeder. Als ik nou jouw kind zie staan bij de rand van een single, dan denk ik niet, dat doet een ander wel, dan pak ik het bij de kladder en haal ik het bij het water vandaan. Toch? En als er zaken zijn waarvan ik vind, daar moeten we met elkaar over praten, dan denk ik dat je daarmee inderdaad aan de slag moet. Als jonge mensen je wat vragen, en wees blij, dat is iets wat je opbouwt vanaf het allerprilste begin, zou ik bijna zeggen, communicatie, brug houden met die gasten. Ja, dan daar werden ze bij mij wel eens vervelend van. Als ze dan een vraag stelden, stelde ik altijd een tegenvraag. En ik geef dan een klassiek antwoord binnen in ons midden, maar hij is nog steeds geldig. Pa, mag ik naar... Ja, het is maar een schooldisco, maar mag ik? Nou, dan ging ik vragen, wat zoek je daar? Of wat wil je daar? En dan had ik altijd als uitsmijter, dat klinkt een beetje populair, ik bedoel het helemaal niet zo, maar... Hé, lieverd, als je nou daar bent en de Heer zou binnenstappen, zou je dat fijn vinden? En dat is niet klem zetten, dat is de zaak op gang brengen. En dan kon het rustig voorkomen en ze zeiden, oké, pa, maar ik ga wel. En dan ging ik ze nog halen en brengen. Of brengen en halen. Maar ik denk dat een heel goed punt zou kunnen zijn. Wij willen eigenlijk met elkaar op vakantie, dat kan toch wel? Ik denk als je dan een jong mens hebt dat zoekend is, dat om zich heen niets anders hoort, vergeet het even niet. Dan zeg je, hé, je houdt toch van God? Je bent toch van hem? Wil je dan iets gaan doen of in een leven stappen of in een situatie stappen waarvan blijkt dat het niet tot eer van hem is? Wil je dat dan? Dat is niet de zaak bij hen neerleggen, maar die beslissing moet van hen zijn. En ook op een gegeven moment komt het zo van, en dit gebeurt zo niet. Maar jonge mensen hebben het recht op ons antwoord. En ik denk dat we eigenlijk alle moeite zouden willen doen. Dat geld is niet zo interessant. Een heleboel hobby's, noem een heleboel dingen maar op. Maar hoeveel tijd steken wij nou als ouders in onze kinderen? Hoeveel tijd steken wij nou als gemeente in jonge mensen? Want die vragen komen er. Ze kwamen bij mij toen ik stond bij de schommel in Maren. Zeg, kunnen wij eigenlijk niet gewoon gaan trouwen? Want we willen echt wel met elkaar gaan trouwen, maar we hebben nog geen geld. Dat we nu alvast gaan samenwonen en dan gaan we sparen voor het feest. Als we dan geld hebben voor het feest, dan willen we een dienst en het feest. Dat zijn dan vragen bij de schommel. Het gaat heen en weer. En je komt misschien nergens, lijkt het wel, maar met schommel kom je nooit ergens. Maar ik denk dat het gaat om, gaan we dat gesprek aan. En dat zijn die kleine dingen die je met elkaar begint op te bouwen als het nog van het spul is dat je oppakt en op je arm meeneemt. Maar ga je het gesprek aan met je zoon, met je dochter. Want die grote vragen van het leven gaan er op een bepaald moment aankomen. En heb je dan, en dat bedoel ik altijd, heb je dan op dat moment dat die vragen komen die pittig zijn, die wezenlijk zijn, heb je dan de band of heb je dan die brug met je kind waarop je elkaar kunt ontmoeten? Ik denk, je kan niet op dat moment beginnen met een gesprek. Dat is er al. Zo zou het moeten zijn. En ik denk dat we En je, ja, ik lees natuurlijk net zoals u de krant en ik kom veel artikelen tegen. En ik probeer altijd te kijken van wat kunnen we er, wat kan ik ervan leren, wat kunnen we als gemeente van leren. Maar ik denk, dit zijn vragen die jonge mensen stellen. En ik denk dat als je dan antwoordt, dat je mag antwoorden vanuit wat je weet van de schrift. En een van de dingen die je heel goed tegen jezelf kunt zeggen, weet ik van mezelf, weet ik van u ook. Het woord heeft jou en mij gevormd. Dat woord zetten we centraal. Daar zijn we trots op. Ik bedoel menselijk trots op, in de zin van, daar gaat het om joh. Al het andere is bla bla. Het gaat om het woord van God. En dat woord, dat heeft mij gevormd. Ik zou het zo fijn vinden als mijn jonge mensen, als je jouw kinderen, mijn kinderen, kleinkinderen, daar liggen ervoor op je knieën. Daar mag je eelt van krijgen hoor. Om te bidden voor de kinderen die God je toevertrouwt. Om de jongeren die God je toevertrouwt. He, als dan een gegeven ogenblik het was bij wijze van spreken. Ik verzin nu wat. Ik ga daarheen, dat is goed. We hebben het overlegd, je mag, perfect. Ik breng je, hoe laat ben je, bel je? Ik bel je wel, 2:15 s'nachts. Gelukkig is dat nooit gebeurd, maar ik zou me kunnen voorstellen. 2:15 s'nachts. Dan ga ik niet voeterend die auto in en ik scheur er als een gek door rood heen, omdat ik gauw mijn bed in wil. Ik neem de tijd. Ik wil ook horen, wat is er gebeurd? Heb je het leuk gehad? Wat is dat gebeurd? Wat is dat gegaan? En ik kan me herinneren dat we hadden een dochter die in het ziekenhuis werkte. En die had zijn nachtdienst. En dan was het inderdaad 11:45. Dan zakte ze tussen ons neer op het bed. En dan kregen we eerst een uitgebreid verslag van wat er in de nachtdienst was gebeurd. Of iets in die richting. Of de avonddienst, ik weet niet hoe dat allemaal heet. En dan kunnen we zeggen, ja, maar ik moet morgen op tijd mijn bed uit. Ja, maar ik heb veel meer aan het hart van het kind wat praat. Ik wil horen wat er speelt in het leven. En ik denk dat het heel wezenlijk is. We mogen, en ik hoop dat ik overkom, want het ene wat ik gebeden heb, vader mag het overkomen, dat is dat we, dat woord heeft mij gevormd, daar ben ik ontzettend blij mee. En ik heb een heleboel dingen daarin meegemaakt. Maar ik ben zo blij dat ik dingen heb meegemaakt die ook heel vervelend waren. Heel verdrietig waren, heel moeilijk waren. Want ik heb daarin één ding mogen ervaren. Het was menselijk misschien moeilijk. Maar hij heeft me nooit losgelaten. Dat heb ik constant mogen merken. En ik denk niet dat we zouden moeten zeggen, het is de genadetijd, ga maar samen op vakantie. Dat vind ik het makkelijkste van het makkelijkste. Je zou je niet neer moeten leggen bij de praktijk van het vlees en bij de praktijk van de wereld. Want de normen die daar heersen, en ik bedoel niet of de grote boze buitenwereld, nee, maar de normen die in de wereld heersen zijn niet de normen van God. Die staan er haaks op. He, denk maar aan wat Dater Gorter zei uit Galaten 4, vers 3 en vers 9. Weet je wel, welke normen heersen er om ons heen? De grondregels, de principes van de wereld. Daarin gaat het om genot. Daarin gaat het om de anderen nemen. Daarin gaat het om, mijn lijf heeft er behoefte aan, dus het mag. Het gaat om mezelf behagen. Het gaat om nog iemand erbij, nog een partner, geen bezwaar. En liefde wordt door de omroepen of door media heel vaak ingevuld met liefde. Het is hetzelfde als seksueel contact. Het is jezelf laten gaan, zelfbeheersing, ben gek, je bent één keer jong, kom op zeg. En als het moeilijk wordt, zoek ik een ander. Dus tegenover de blijvende trouw die God biedt, zet de wereld ontrouw. Tegenover de zelfbeheersing die God ons jezelf laten gaan. Tegenover genot staat centraal, staat God centraal. Mezelf geven aan de ander en niet nemen. Leven onder het gezag van hem en de weg willen gaan die hij me wijst in plaats van de verlangens van mijn lichaam. En niet mezelf behagen, maar God en mijn naaste. En wat is dan de ander? De liefde is de ander dienen. De andere leren kennen, dat is jezelf geven, dat soort zaken. En het is één man en één vrouw. Dat is een zaak die kan spelenderwijs beginnen. Maar God roept jou en mij op, en ook de kinderen en de jonge mensen die hij ons toevertrouwt, om die normen norm te maken voor je leven. En dan is het niet een kwestie van bovenaf naar beneden redeneren. En ook niet van, ja, hoe kan ik dat nou tegen ze zeggen? Want ik ben zelf in mijn fout gegaan. Dus het feit dat jij zegt, ja, maar wij hebben ook voor ons huwelijk zelf gemeenschap gehad, dus moet ik het van onze kinderen niet verwachten dat zij het wel volhouden. Dat is niet het criterium. Het criterium ligt bij God. Laten we samen kijken naar de dingen die God ons wijst. Naar de dingen die God aangeeft. En ik denk dat daarbij wezenlijk is dat, wat 2 Korinther 5 vers 14 zegt, wat dringt ons nou? Dat is toch de liefde van Christus. En ik wil niet opleggen, maar ik wil opwekken. Ik wil niet zeggen wat landt in het hart en gaat leven en zo de Heere geven eruit komt als ik wil van hem zijn. Ik wil leven naar de normen van God. En dat betekent dat je samen met je kind ook met dingen moet bezig zijn. Dat als een kind komt en zegt, ja, maar dat kan toch wel. Maar waarom doen wij bij EH zo altijd moeilijk? Nou, dat is niet bij EH hoor. Maar heb je wel van het stappenplan van God gehoord? God zegt eerst dit, dan dat en vervolgens dat. Efeze 5 vers 31. Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En de twee zullen tot één vlees zijn. De schrift zegt telkens weer, daar gaat het om. En dat is een zaak om gewoon samen te lezen. Samen over te praten. En dat betekent, waarom? Als je er samen over praat, zie je de volgorde die God wijst. Eerst dit, dan dat en tenslotte dat. En als je nou dat wil, dan doorbreek je die heilzame volgorde die God heeft aangebracht. En ik denk dat je niet moet denken, oh, dat doet de jongerenleiding wel. Of dan doen de sprekers wel binnen EH. Maar is niet ons aller bidden en bezig zijn erop gericht dat onze jonge mensen ook, hoor het woord ook, dat ze ook op schriftuurlijke grond komen te staan. Is dat duidelijk? Gewoon met hun pootjes in datgene, op datgene wat God zegt. En het is denk ik, ieder huwelijk heeft zo, of ieder echtpaar heeft zo zijn eigen verhaal. Maar op een gegeven moment denken dat je dan, zonder dat je nou in de biecht raakt daar, maar dat je kunt zeggen, gewoon vanuit de praktijk, en zo heeft God ons daarin gedragen. Zo heeft God ons daarin de weg gewezen. Dus gewoon, een man zal zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en de twee zullen tot één vlees zijn. Zo ligt het. Dat is wat de schrift zegt over het huwelijk. En dat is niet, ik heb me vandaag heel erg verdrietig gevoeld. We hebben een minister van jeugd en gezin, geloof ik. En als ik zie hoe in de media zijn woorden gesproken in een interview, geloof ik, hoe die vertaald werden. Dat ik heb een krant lag open toen ik in de coupé, want ik heb in de trein gereisd. Ik kwam een coupé binnen. Ik had mijn Nederlands Dagblad bij me, laat ik eerlijk zeggen. En die had ik open liggen en daar stond het hele verhaal in en een interview met de minister zelf. En als je dan ziet wat de pers ervan maakt. Ik kan u er één niet onthouden omdat ik hem zo vervelend vind. Wat is dus de conclusie van de wereld om ons heen? Moeder, dat is een ander woord voor dure crash. Toen dacht ik, walgelijk dat je zo naar dit soort heilige zaken kijkt. Ik denk, hoe durf je het zo te formuleren? Hoe hecht God niet aan de zaken, man, vrouw, kinderen en het moederschap en al die zaken die erbij komen? Ik denk dat we ons misschien regelmatig niet bewust zijn van de erosie die plaatsvindt in ons denken. Constant en voortdurend en steeds weer worden de normen van de wereld gespreid. Of je nou bij wijze van spreken naar een film kijkt, en ik, het maakt me helemaal niet uit. Een soap, ik kan niet kijken naar zaken waarin het gaat om ontrouw. Dat is bij mij iets wat acuut afgaat. Stel, ik kijk naar een film, geef er 4 sterren aan in mijn radiogids of televisiegids. Ik denk, nou, leuke film misschien wel, interessant onderwerp. Als zoiets begint, is het voor eerst volgende wat ik doe, mijn afstandsbediening pakken en afzetten. Ik heb daar geen zin in. En dan staat hij vaak af. Ja, klopt. Want ik heb alleen maar behoefte om om te horen wat God zegt. Niet uit een soort vroomheid, omdat ik al ontdekt heb in mijn leven, dat is het enige wat echt dragend is en richting geeft en dat soort zaken meer. Kijk, als jonge mensen dan trouwen in ons midden, en er komen er weer een aantal aan, dan klinkt er wat staat er in Gods woord. En als ze dan samen daar voor je staan en te midden van u staan, als wij om hen heen mogen zijn en dat huwelijk van die twee wordt bevestigd, dan staan ze ten diepste niet voor mij aangezicht, u begrijpt wat ik het bedoel, maar staan voor Gods aangezicht. En dat is een heilig moment. En ze zeggen wel eens, waarom gaat het niet vervelen die woorden te lezen? Dan zeg ik, nee, want die woorden herinneren ook mij weer aan datgene wat een huwelijk is. En dat herinneren ook degene die om je heen zitten, herinneren er ook weer aan. Dus het is een heilig moment, want Gods woord klinkt. En ik denk dat is goed. Maar het gaat wel eens anders. En dan zeg ik vaak de hitte van het leven, of ik heb het over de weerbarstigheid van de praktijk. Maar het kan zijn dat er op een bepaald moment een verzoek bij me binnenkomt, is het mogelijk om ons huwelijk te bevestigen. En als het dan niet laat ik het anders formuleren, dan ligt de zaak inderdaad pastoraal, dan nodig ik uit voor een gesprek. En ik denk dat je daarin, als je dat hoort van me, dat je niet te snel conclusies moet trekken. Want dan kan je heel makkelijk denken, oh, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Dan doe je het eerst en dan kom je daarna bij hem anders en zeggen, ja, sorry hoor, we hebben het niet zo gewild. Maar op dat niveau ligt het niet. Ik heb pas zo'n gesprek gehad. En ik voel dan heel, heel diep, als dat stel er zit bij ons. En de fase van koetjes en kalfjes, die zijn voorbij. En je gaat werkelijk naar de praktijk toe. Je gaat werkelijk op zoek naar het hart van de mensen die bij je zijn. Dan denk ik, ja, zo'n gesprek vindt plaats voor de ogen van God. En ik zit daar niet om te kijken wat fout is. Maar ik zit daar omdat ik betrokken ben. En omdat ik bewogen ben. Omdat ik bedoel Gods woord neer te leggen. Maar denk je eens in wat er allemaal gebeurd is in zo'n leven. Aan de pijn die er is in zo'n leven. En dan komt er een jong mens die van God houdt en een fout heeft gemaakt. En die fout kan ervoor gezorgd hebben dat zo'n jongen of meisje, een jonge man of een jonge vrouw niet meer in de gemeente komt. Of niet meer wil komen. Of gewoon zegt, ik kan hier niet meer zijn, om allerlei redenen. En als dat een jaar later bij je komt. En zeg, ik wil met je praten. Wij willen graag trouwen, kan dat? Dan wil ik graag dat gesprek. Want ik geloof Romeinen 11 vers 36 met heel mijn hart. Ik kan niet daar buiten omheen. Alles is uit hem en door hem en tot hem. En het is niet goedkoop hoor, wat ik nou zeg. Maar ik bid elke dag, Vader, het is allemaal uit u en door u en naar binnen in u. Mag ik op de plek waar u me neerzet, mijn gebed, als u de dag begint, als ik de dag sluit, mag ik deze dag geweest zijn tot dat instrument. Als God, want zou die fout die gemaakt is buiten hem om zijn gegaan? Als God, van wie Paulus zegt dat alles uit, door en tot hem is. Romeinen 11 vers 36. Dus als God, hoor je me, iemand terugleidt naar de gemeente. En iemand komt in alle oprechtheid, ze hoeven geen, en in het gesprek blijkt gewoon het diepe besef dat het is met God uitgesproken, het is naar elkaar toe uitgesproken. Moet ik dan afwijzen? Ik hoor zoveel pijn. Ik weet, ja, er is een fout gemaakt. Maar ik denk, Vader, wat is nou genade? Wat is nou mijn genade? Maar dat is een heel scharminkelig weerkaatsing van uw genade. Als er nou een fout is gemaakt, is het dan aan mij om dat een heel leven lang na te dragen? En dan weet ik, dan besef ik op dat moment, als zo'n vraag komt, dat God zaken uitwerkt. Dat ik geloof dat God alles uit, door en tot hem, ja, dat God een plan heeft en dat die fout door hem is ingepast in dat plan, als ik het zo mag zeggen, en uitwerkt. Als ik dan dat geloof. En iemand zoekt contact. En er komt een ontmoeting. Dan let ik heel scherp. Ik bid eigenlijk permanent. Vanuit Vader mag ik de woorden die ik spreek, mag de manier waarop ik kijk, mag de manier waarop ik antwoord tot lof en eer van u en uw naam zijn en de waarheid niet opzij zetten. Ik ben me soms dingen helemaal niet bewust, dat hoor ik dan achteraf. Ik kreeg een stel, een jong echtpaar, jonge, fijne, lieve jonge mensen, waar ook het een en ander in gebeurd is in het leven. En die zeiden, we willen een keertje met u praten. En ik vond dat fijn. Ik heb met mijn hart gehuild toen dat allemaal gebeurde. En ik heb geluisterd. Ik hoorde verdriet, ik hoorde moeite, ik hoorde worstelen met God, ik hoorde besef van fouten. En tegelijkertijd niet laat God me nou los, heeft God me nou losgelaten? Nee, die hele jaren zitten daarachter. En ze zaten bij ons op de bank en dat verhaal rolde, een lang verhaal. En we hebben dat bij elkaar biddend afgesloten. Dat was elkaar in het hart kijken, want ik heb ook eerlijk geantwoord vanuit mijn eigen hart. En toen kreeg ik een brief daarna en daar heb ik echt om tranen om gehad. Wat zei die brief? Dank je wel dat je me niet onderbroken hebt. Dat je gewoon naar me geluisterd hebt. Nou, Daad en ik doen wel eens een pastoraal gesprek, als ik het zo mag zeggen. En ik heb altijd gauw de neiging om dan het gauw even te formuleren. Oh, we zijn nu hier. Dat heb ik wel afgeleerd hoor. Ik maak die fout nog wel hoor, dat gaat niet om. Maar dankjewel dat je gewoon naar me geluisterd hebt. Naar ons verhaal geluisterd hebt. En wat heb ik nou gehoord in die anderhalf uur dat ze hun verhaal vertelden? Dat God zaken uitwerkt. Die fout was er. Ja, is er. Nee, God heeft een streep gezet. Dan kunnen zien dat de pijn die je hebt gehad om wat er is gebeurd, door God is gebruikt om je weer terug te brengen bij dat machtige woord van genade. Als je dat gaat zien, dan doe ik mijn armen open, bij wijze van spreken. En dan zeg ik, fijn dat je er bent. Ik wijs niet af. Kom maar naast me zitten als het nodig is. Ik ben er. Hartelijk en genadevol probeer ik dan te zijn. En dat is iets wat ik geleerd heb. Alles uiten en men door men tot hem. Dat kan een heel makkelijke opmerking zijn in een bepaalde situatie. Maar het is echt zo. God werkt die zaken zo uit. Dan bouw ik geen voorwaarden in, maar dan heet ik welkom. Ik besef één ding. Ik leef zelf elke dag van genade. En dan lezen we, geloof ik, vrede week, lezen we een stuk. En ik lees het u eventjes voor uit Romeinen 6. En dan vers 12 tot en met 14. Dat is ook zo'n tekst die je niet hoeft te citeren naar je dochter of je zoon toe, maar die wel in je patroon kan meelopen. Waar Paulus dan zegt, Romeinen 6 vers 12, laat dan de zonde niet langer als koning heersen in je sterfelijk lichaam. Leef gewoon even MBG. Zodat gij aan zijn beheerte zoudt gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde. Maar stelt u, weet u wel, dan zeggen we erbij tijdloos feit. Aorist. Dat betekent dat wat zich continu in een proces in je doorzet, wat begonnen is en niet ophoudt. Heerlijk, gelukkig. Ik mag me elke keer weer ten dienste van u stellen. Als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw leden, weer die aorist, als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En we hebben een heleboel dingen daarbij gezegd en gehoord. Maar genade is dus wat God geeft, wat hij jou en mij altijd betoont. En wij zouden door die genade, die werkt door geest in ons lichaam, in ons leven, maar één behoefte krijgen. Dan wil ik niet onder de zonde zijn. Dan wil ik niet leven tegen wat u als weg wijst in mijn leven, in ons leven. Ik wil van u zijn. Ik wil me ten dienste stellen van u. Ik weet wat het is om dood te zijn geweest. Geen relatie met u te hebben. Ik weet wat leven is. Samen met u leven. Ik denk dat dat van die dingen zijn die telkens weer spelen. En als mensen dan in een gesprek oprecht aan me vragen, kunnen we trouwen in EH? En als bij dat gesprek, of als het nodig is, als het na de gesprekken zicht komt bij mij op wat er leeft in het hart, ja, dan draag ik geen fouten na. Want ik besef één ding, hij heeft niet losgelaten. Hij heeft de zaken die gebeurd zijn zo ingepast dat er nu die behoefte is om het met hem te delen, dat leven. En dan zie ik en dan hoor ik hoe ze er naartoe zijn gegroeid. Dan hoor ik van de pijn die er is. En soms heb ik daar zo'n verdriet van. Al die pijn die mensen er wel, die voortvloeien uit bepaalde zaken die er zijn. Maar ben ik dan dankbaar dat God degene is die de tranen stilt. Dat God degene is die het uitwerkt. Dan was die fout nodig. Om ons nu hier te krijgen. En we willen nooit meer bij hem weg. Ik ben van hem. En ik wil bij hem blijven. Dan krijg je gewoon kant en klaar het voorbeeld van God die hen niet heeft losgelaten. En ik denk wel eens, als God nou niet loslaat. En we preken met ons hele hart. Met onze hele inzet. Met al onze kracht. Het evangelie van genade, liefde en verzoening. Dat klinkt voluit. Dan is dat toch ook een evangelie wat handen en voeten krijgt en stem krijgt in de praktijk. En dan is het zoals broeder Gorter heel duidelijk zei. Er is geen eenduidige regel te geven om dergelijke zaken mee te beoordelen. Want iedere situatie is uniek, elk probleem is uniek. En vraagt elke keer weer daar biddend mee om te gaan en antwoord te geven. En ik kan alleen maar antwoord geven vanuit de genade. En daarom heb ik, en heeft u wel eens wat van me gelezen, ik heb wel eens een brief aan u geschreven. Daarom heb ik biddend huwelijken bevestigd. En doe ik dat weer, als God het op me wegbrengt. Goed opletten. Ik zeg niet vooraf. Dat zal wel dan Gods bedoelen zijn. En ook niet, we hebben toch genade. Want dan ga ik voorbij. Aan de pijn en aan het verdriet die fout heeft bewerkt. Ik weet wel, dat God zijn weg gaat met jou en met mij. Zoals God ook zijn weg gaat met jouw kinderen en mijn kinderen. Ik denk, hoe kijk je dan? Hoe kijken wij dan met elkaar naar anderen? Is het de fout die tussen ons en de ander in blijft staan die telt? Of is het besef, God werkt in dat leven. En het is alles uit hem en door hem en tot hem, dan is dit de weg die God zich gekozen heeft. Achteraf, dus niet vooraf, hè? Achteraf, hè? En dan zeggen we zomaar, Titus 3 vers 12, lees het maar na. Dan zeggen we zomaar, genade die opvoedt. Het gaat over opvoedende genade. Dan zeg ik iets heel vervelends. Maar achteraf realiseer ik me, toen ik deze gedachte noteerde, Wat is nou opvoedende genade? Het kan zijn dat de weg die God met je kind gaat, pijn doet, verdrietig is. Maar zou het buiten God omgaan? En wat doen we nou als God opvoedende genade in een kind inzet? Dan als vader of als moeder of als gemeentelid, dan kun je maar één ding heel dicht bij God gaan zitten. En vader bidden dat en hem danken dat hij het uitwerkt. En eerlijk gezegd, als je kinderen hebt die groot zijn geworden, dan weet je allemaal waar ik het over heb. Je kunt niet, dat is mijn tik. Ik zou het liefst alles zelf doen. De pijn voorkomen, de ellende voorkomen. Maar soms kan dat niet. Moet het ook niet. Want God werkt dat uit en heeft dat nodig in dat leven. Als dus een fout wordt gemaakt. En het doet ontzettend pijn in je hart als mens die betrokken is. Vader, werkt u dat dan uit? U voedt op. Dan geloof ik dat alles uit God is. Dan geloof ik die fout heeft God ook niet verrast. Snap je? Goed luisteren in de volgorde die ik zeg. Hè? Die fout heeft God niet verrast. Maar hij pakt hem op en werkt hem uit. En dan klinkt er vaak ja. U heeft gelijk vanuit Gods woord. Dat is helemaal waar. Ik heb die fout gemaakt. En dan komt er heel met tranen soms uitgesproken de opmerking doorheen. Maar ik besef wel dat die fout nodig was in mijn leven. En als iemand dat dan zo zegt, en als je dus proeft wat er allemaal gebeurd is, en ook weet van het verdriet in de familie eromheen, en het bidden en al die zaken meer, dan zeg ik ja. Ik zal jullie huwelijk met plezier bevestigen voor Gods aangezicht. Want fouten zijn om er een streep onder te zetten. Als ik geloof dat alles uit door en tot God is, dan heeft God in zijn wijsheid dit laten gebeuren. Om het uit te werken. En zo ga ik binnenkort een stel in het, hoe moet ik het zeggen, bevestigen voor Gods aangezicht met de geschiedenis. Ik kan niet anders. En ik kan maar één ding in mijn leven toepassen. En dat is, vader, die genade van u, die is niet goedkoop. Het heeft uw zoon gekost. Maar wat heeft het uiteindelijk niet bewerkt? Als ik nou ten diepste mag geloven dat God degene is die alles uitwerkt. En dat geloof ik ook. Heel vaak heb je dan zo'n moment dat je terugkijkt en denkt van, zo. Goed dat je me daar blokkeerde, vader, want het had fout afgelopen. Goed dat je daar gas gaf, terwijl ik het niet door had. Als je terugkijkt, zie je Gods weg. Als het nou zijn weg is geweest, dan denk ik, dan moest die fout er zijn. Als het een fout was van je kind. En God werkt dat uit. Hou je toch niet Gods werken weg uit het leven van dat kind, maar laat je hem gaan. Bid je ervoor. En ik denk wel eens een gegeven moment, wat is er nou machtiger dan dat na een woestijn van menselijk falen en tekortschieten, een mens door God de weg wordt gewezen en mag thuiskomen in een oase van Gods genade. En te maken krijgt met het overwicht van zijn genade. Wij zijn van die evenwichtzoekers. Maar evenwicht is altijd, moet ik altijd denken aan zo'n koorddanser. Dat vind ik evenwicht. Delicate balance, zegt de Engelsman zo mooi. Hè? Het is een delicate balans. Je valt er namelijk zo af. En dan is er, wat vangt me? Het overgewicht van zijn genade. Ik zei in het begin, we gaan een kop koffie drinken. Ik zei in het begin, genade is liefde in actie, is Gods liefde in actie. En wat me het meest pijn doet, als dan wordt gezegd, wat jullie verkondigen, dat is harde genade. Maar genade is niet hard. Want genade wordt niet getoond zet, of zou niet getoond zet moeten worden, zijn geworden, vul maar in. Maar genade die getoond wordt door Gods liefde, dat is genade. En als het niet door die toon van Gods liefde wordt gezet, als het zeg maar steun zoekt in het tot allerlei menselijke voorwaarden aangedragen regeltjes, dan is dat hard. Als ik Gods woord lees, ik kan het niet anders, dan lees ik onvoorwaardelijke liefde van God. En dan heeft God ons bij elkaar gezet om te reflecteren naar elkaar toe die liefde van God. En ook naar niet-gelovigen. En als wij iemand haar of zijn fout blijven nadragen, waar blijf ik dan? Waar blijven we dan met genade, liefde en verzoening? Ik heb wel eens een opmerking gemaakt en ik bedoelde hem ludiek, maar met een toon van ernst eronder. Als Paulus binnenstapt met datgene wat hij gedaan had, hoe zouden wij hem ontvangen hebben? Ik denk dat je dan Ananias nodig hebt, hè, die de troost biedt om hem te ontvangen. Ik denk, pastoraal werk, en dan gaan we koffie drinken, is zeggen wat er staat. Is samen doordenken, dat staat er. En dat betekent het voor je leven. En genade is, ja, ik zal jullie huwelijk bevestigen in een dienst, heb ik gezegd. En doe ik binnenkort. En waarom? Omdat de schrift me die weg wijst. En weet één ding. Kom bij mij als je het niet gelooft. Maar ik zeg toch niks. In de zin van dingen die pas privé zijn. Die tussen God en ons gelegen hebben blijven er liggen. Maar dit is niet makkelijk. Dit doen we even. Het is heel diep. Samen met z'n, men doet het met z'n vieren, Aad en ik, en dan het stel, heel dicht bij God zijn. En de zaken openleggen. En dan wijst God me maar één weg. Ik zou niet weten welke andere weg. Van genade. Niet goedkoop, want ik hoor de pijn. Niet makkelijk, want ik zie wat het heeft gedaan in het leven. Maar zou vader hier niet op de uitkijk hebben gestaan? En ik vind het machtig als jonge mensen dan terugkomen. Inderdaad met hun leven. En zeggen, het kan niet buiten een man. Wilt u? En zeg ik, ja. Heb ik behoefte aan koffie? Zeker. Ja, ik wilde met u het laatste stuk doen. En ik besef heel scherp dat er nog een heleboel dingen te zeggen zouden zijn. Want het gaat helemaal niet om het sluitende en definitieve antwoord. Maar het gaat om gedachten, patronen er te laten zien, het woord te laten spreken en dat soort zaken meer. Kijk, de vraag die je zou kunnen zeggen, als je dat nou doet, dan schep je een precedent, toch? He, dan zeggen mensen dadelijk tegen je, je hebt het toen gedaan, dus moet het nu ook zo gebeuren. Daar beroepen ze zich dan op. Maar het is geen kwestie van, is dit een precedent? Absoluut niet. Want, nogmaals, in gesprekken met de jonge mensen blijkt heel vaak, altijd, dat ze recht voor God willen staan, nadat wat gebeurd is. En tegelijkertijd besef hebben van de weg die hij gegaan is. En ik denk wel eens, als mensen binnenstappen die ons, ja, ik heb ook zo'n vraag liggen die dan te maken heeft met als iemand ons verlaat. Wat is dat dan, ons verlaten? Ik denk een gegeven moment, er is een situatie gebeurd waardoor iemand zich in ons midden niet langer in ons midden wil zijn. Is dat nou ons verlaten? En wat doe je dan als je dan iemand treft, iemand tegenkomt? Nou, minstens heb ik de beleefdheid die menselijk gegeten wordt en ik groet en ik begroet. En misschien voel ik me net zo verlegen met het contact, maar ik groet wel. Ik zeg wel ja, draai niet mijn hoofd af of iets in die richting. Maar is het nou een precedent? Is het dus En ik hou niet van het juridische denken in dat opzicht. Dan kan je op roepen de volgende keer van je hebt het toen gedaan, dus moet je het nu ook doen. Ik denk, en ik hoop dat ik dat goed tref, maar pastoraal werk is een hartenzaak. Want het gaat eigenlijk direct om leven in alle moeite en pijn van het bestaan. En dan niet zonder hem. Kijk, pastoraal werk betekent ook, en ik trek het me eventjes naar die kant uit, tegen gemaakte keuzes oplopen en daar, door Gods woord gewezen, liefdevol mee omgaan. En ik denk dat een gelovige, en het hoeft niet specifiek iemand te zijn die lid is van de gemeente, die contacten heb ik ook, maar voor een gelovige en de pastor is het niet alleen een confrontatie met de gebrokenheid van deze wereld, maar er komt iets enorms bij. Daarnaast ook een bewustwording van de liefde en genade van God. Zaken worden geestelijk rechtgelegd en praktisch doordacht. God klinkt de dingen die God gezegd heeft, die hij ons wijst. Ik denk, ik word regelmatig gefrappeerd door wat God zegt in die brieven van Paulus, in die Romeinenbrief. Daar staat soms waar ik naar zoek in mijn gebed, waar ik zoek in een studie, dan blader je terug, dan kijk je en dan staat het soms ineens in 2 of 3 versen van Paulus, van de apostel, staat het er. Zoals ik het, de Heer geeft antwoord. Je kunt niet zeggen, en ook van mij niet verwachten, en dat doe je ook niet gelukkig, maar er is geen standaard. Zo pak je dat aan, of dat is de daar leg je het naast. Maar elk probleem, elk pastoraal probleem heeft zijn eigen kanten. En dus ook zijn eigen aanpak. En de keuze die ik telkens weer maak, die gemaakt moet worden elke keer, is: Vader, hoe werkt u dit nou uit? Het is zo'n besef van afhankelijkheid en tegelijkertijd van wijsheid willen zoeken bij hem. Het is niet, het is nooit, ja, ik heb een fout gemaakt, maar we hebben toch de genade. Op dat niveau zit het niet. Daarom is ook de keuze die ik gemaakt heb om dat huwelijk te doen, is geen precedent. Maar het is een keuze die ik gebaseerd heb op datgene wat ik tegen u gezegd heb. En dat kan in een andere situatie, in een andere context, anders uitpakken. Dat is niet, daar gaat het niet om. Maar dan kan ik met een opmerking die jonge mensen tegen me maken bij de schommels in Maren. Oh, dan kunnen we gewoon gaan samenwonen. EH trouwt ons toch wel. Dat is erg kort door de bocht. En dan knok ik. Je begrijpt wat ik dat bedoel. Ik zoek naar woorden, naar voorbeelden die heel dicht bij hen komen. Maar dat is aan het verkeerde eind beginnen. Wat wijst God nou? Eerst dit, dan dat, vervolgens zo. Dus niet doe maar en dan trouwt u haar toch wel. Ik denk dat zaken zijn die niet bij elkaar liggen. Als u naar me luistert en ik doe dat biddend, heb ik de woorden uitgesproken en ook gezocht, dan denk ik dat u begrepen hebt wat ik bedoel. Kijk, wat is het? Een pastor legt Gods woord neer en is van harte en volledig bij die mens betrokken. En een pastor zegt niet, doe het zomaar, maar Vader, geeft u wijsheid en leiding in alle zaken. En ik reken eigenlijk op één ding, dat is dat u, of dat jij zoals je hier zit, bidt voor dat pastorale werk, maar ook bidt voor degene die het zoeken bij hem, het vanuit zijn woord willen horen. En dan denk ik, mogen wij dan samen op vakantie? Ik denk eerlijk gezegd dat ik het al beantwoord heb. Maar ik denk dat daar een ander gesprek loopt. Zou kunnen lopen, ze moeten lopen in principe. God jouw vader wijst je zijn weg. De weg die God jou wijst en mij wijst is de beste weg voor een gelovige. Dus als een jong mens bij je komt en zegt, kunnen wij niet gewoon samen op vakantie? We zoeken dat niet, we willen dat ook niet, we willen gewoon lekker samen op vakantie. Dan is het natuurlijk wijs als je een tegenvraag stelt. Fijn om te horen dat jullie dat niet zoeken, dat je de normen van God wil handhaven. Maar mag ik je dan vertellen, mag ik je dan daarop wijzen dat sommige dingen moet je niet opzoeken. Wil je samen zijn? Maak dan lange wandelingen samen. Praat over de dingen die je hart bezighouden. Denk niet, om even moderne met jongere termen te zeggen, dat handel ik wel. Oftewel, dat heb ik al in de hand. Nou, volgens mij niet. En eerlijk gezegd, dat zal je niet direct je realiseren. Maar mag ik even haar mijn kamer laten zien? En dat was dan in mijn context zo. Veilig, want dan is het met jullie zo niet. Maar dan was je, geloof ik, 5 minuten boven. En dan kwam er van beneden de kreet. Jongens, ik heb thee. Ik heb wel eens gedacht, dank u wel heer, dit was het goede moment. Toch? Samen op vakantie, maar dan gaan we met een groep. Ik denk, 4 jongens, 4 meiden bijvoorbeeld. Welke afspraken maak je dan samen? Is dat een zaak van gesprek met elkaar? Van gebed met elkaar? Niet zo simpel hoor, want je moet ook je realiseren dat jij een gegeven moment degene bent die een ander op zijn schouder tikt van hé, we gaan even lekker zwemmen man. Die verantwoordelijkheid die je voor elkaar hebt. Ik denk dat zaken heel moeilijk liggen daarin, maar ook wel duidelijk zijn. En ik denk dat we daarin gewoon met elkaar in gesprek moeten zijn. En ik denk ook als ouders, bij wie dat verzoek komt. Ik denk dat nogmaals, ik kan me niet voorstellen, maar hoe wezenlijk is niet het gebed dat je uitspreekt voor je kind? Eerlijk gezegd is hij, God, degene met wie je het beste over dit probleem kunt spreken. En trouwens, als ik praat, als ik bid, en nu toch ook, dan spreek je niet tegen God, maar je bent met hem in gesprek. En dan heb ik wel eens, waarschijnlijk net zoals u, het moment dat het gewoon stilvalt bij me, dat gesprek. Dat ik niet weet wat ik moet zeggen. En dat ik het liefste zou hebben dat de telefoon gaat en er een rechtstreeks lijntje komt naar boven. Waarin ik echt vraag, vader geef me de wijsheid om dit goed te zeggen. Dus ik denk dat het gewoon goed is om zaken te weten. Genade is niet, en ik herhaal wat er geklonken heeft in de vorige studies ook, genade is niet alles laten lopen. Er is ook nog zoiets, Titus 2 vers 12 was dat, sorry. Ik zei Titus 3 vers 12, maar een bijbelvast iemand zei me nee, dus Titus 2 vers 12. Maar bij mij ligt dat in één groot stuk open, dus dan schrijf ik het zo over. Maar er is nog zoiets als opvoedende genade. En dat is wat? Genade voedt op. Vormt ons leven. En dat leven dat God vormt in zijn kind, in die gelovigen, is niet een gezindheid van het vlees, maar is gehoor geven aan wat hij zegt. Ik denk opvoedende genade. Soms heb je dat heel hard nodig. En als u de Bijbelstudie beluistert over de Romeinenbrief van een week of 2 geleden, dan heb ik daarin een fijn praktisch voorbeeld gebruikt. Waar Paulus zegt in Efeze 4, 31, 32, laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen, tezamen met al het kwade. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. En hoe kijk je, hoe sta je in de gemeente? Heeft dat te maken met bitterheid? Of is er gramschap? Gramschap, dat is iets wat je niet ziet. Iets wat zich opstapelt van binnen. Wat je niet merkt. Tot het uitbarst. En dan wordt het zichtbaar en heet het toorn. De schrift is daar heel duidelijk in. Gramschap, dat bouwt zich op en dan knalt het naar buiten en dan heet het toorn. Zichtbaar geworden gramschap. En hoe uit zich dan als iemand boos is, nou ik doe het al een beetje voor, dan ga je heftig praten. Dat heet dan geroep. En als je niet uitkijkt, dan wordt het heftige praten, leidt dat tot het zeggen van dingen die we met een mooi woord lastering noemen. Dat is iemand de kroon van het hoofd stoten, kwaad over hem spreken, achter zijn rug om dingen zeggen. En hoe snel laten wij niet gramschap toe? Merk je dat je, als je die persoon ziet, dat er iets in je opspeelt? Laat je dat dan opspelen? Of zeg je tegen vader, vader, ik heb moeite met hem. Of ik worstel met haar. Niet gramschap toestaan, toelaten. Want gramschap toelaten en dat laten opbouwen tot toren, dat is eigenlijk het verstoren van de gemeenschap. Eigenlijk het verstoren, het afbreken van de eenheid. Of misschien heel simpel, we geloven genade, passen we die dan ook toe. God wijst ons die weg. En eerlijk gezegd, ik hoor mezelf af en toe. En dat ik tegen Adem zeg, luister maar niet. Of, dit heb ik niet gezegd. In de zin van, was eigenlijk niet zo briljant wat er klonk. Ik was een beetje de genade kwijt. Bij wijze van spreken, ik chargeer natuurlijk nu. Maar om het je aan te geven, daarin denk ik van, oké, wat heb je nou gezegd eigenlijk? Is dat nou vader wat u van me vraagt? En ik denk dat dat de zaken zijn waar we op elkaar mogen aanspreken. Of als je dat merkt van, ik ben heel erg gesteld op relaties die correct zijn. Want die genade is me zo enorm belangrijk. Ik weet hoe hard ik God nodig heb in alle stappen die ik zet. En dan ben ik zo blij dat God me niet aan mijn lot overlaat. En ook mijn kind niet aan zijn of haar lot overlaat. Maar dat hij opvoedende genade inzet. Opvoeden is nooit uit kwaadheid een dreun uitdelen. Maar opvoedende genade is genade inzetten met een doel. Met Gods doel. God zet die genade in. En waartoe zet God die genade in? Luistert u naar die studie, ook van de Romeinenstudie daarvoor. God is altijd uit op herstel. God is altijd uit op eenheid. Op gemeenschap. En ik denk, hoe vaak mankeer ik daaraan? Kijken wij zo naar elkaar? Zijn wij ten opzichte van elkaar uit op herstel, op eenheid, op gemeenschap? En soms zeg je dingen en ben je bezig en dan uitzicht je gramschap ineens in toorn. En dan is het heel moeilijk als iemand tegen je zegt, wacht eens even, jij beschuldigt nou mensen hier en hier en hiervan. Kijk eens in de spiegel, we doen het zelf ook. Ik denk, niet uit zijn op verdeeldheid. Niet, dat is typisch die bekende denker, hè? Verdeel en heers. Verdeeldheid. We moeten de verdeeldheid geen ruimte geven. We moeten tussen ons, tussen God heeft ons aan elkaar toevertrouwd. Ik denk wel eens, waarom laten we tussen ons afstand komen? Of waarom bouwen we bewust ruimte in? God wil dat we naast elkaar staan. God wijst ons op elkaar. We zijn samen dat lichaam van Christus, deeltje daarvan. Lokaal gedeelte daarvan. En als God nou uit is op eenheid en op herstel en op helen, op al die zaken meer. En ik mag leven van genade, dan betekent dat toch een streep zetten onder zaken en daar niet elke keer weer op terugkomen. Dat is zo ontzettend vleeselijk. Iemand doet iets, ja maar zijn vader was ook al. Zo, dat is genadeloos. Of iemand doet is, ja, maar toen hebben ze ook dat gedaan hoor. Ik denk, vader, ik hoef dat toch niet elke keer op tafel te leggen. En ik denk dat die vragen die wij elkaar durven te stellen, en ik ben zo ontzettend dankbaar dat die vragen gesteld worden. Als iemand ongeregeld gedrag vertoont, dan probeer ik bijvoorbeeld misschien wel, behalve daar, goed voor te bidden. Ik wil dat dat biddend bij God is. Een gegeven moment ook, als ik dan tegen iemand oploop, aanloop, meeloop, gewoon het gesprek te openen. In de hoop dat dat wat pijn doet, want dat doet het. Of dat iemand verwacht dat je wat gaat zeggen, laat het zelf maar zeggen. Dan die tegenvraag erin zetten. Ik denk dat het goed is om dat te weten. In alle zaken is echt het leidende woord, ik weet niet of dat correct Nederlands is, maar ik zeg het wel, het leidende woord is genade. En ik schrik zo van dingen, dat als er problemen zijn in een huwelijk, en die zijn er. Als er problemen zijn tussen broeders en broeders, of tussen gemeenteleden, laat ik het zo zeggen. En ik hoor ervan. Dan is dat niet een kwestie van, oh ja zeg, weet jij dat, heb je het gehoord van die en die? Daar hebben we geen zin in. Dan denk ik, vader, wat is er aan de hand, wat kan ik doen? Mag ik dat instrument voor u zijn? Ik denk dat we adeldom verplicht zijn, dat we geloof ik wel eens vroeger, hè? Dat we nog in de tijd dat we spreekwoorden en gezegden gebruiken. Adeldom verplicht. We mogen leven naar de staat waar God ons in gesteld heeft. We leven van genade, liefde en verzoening. We mogen genade en liefde en verzoening bewijzen. Ik ben niet zo geïnteresseerd in alle finesses van zaken. Ik hoef niet exact te weten, maar als er tegen me gezegd wordt, er is in het huwelijk van mijn kinderen problemen, anders wil je verbidden, dan bid ik. Ik hoef verder niets te weten. Als het nodig is, dan weten ze me te vinden. Ik ga niet invullen wat er niet is. En als iemand weggaat uit het gezin, dan hoef ik het fijne niet te weten om daar ernstig voor te bidden, want ik weet wat verdriet het aanricht. Ik zie iemand dan niet meer. Maar of ik dat nou moet benoemen, iets in die richting van hij heeft ons verlaten, ik denk het niet. Ik bid eerder, vader, wat speelt er? Want soms houden mensen heel duidelijk afstand omdat ze weten hoe zaken liggen. En ik denk dat onze houding, wet of genade, er eentje van genade zou moeten zijn. Van liefde betonen zou moeten zijn. En soms is dat moeilijkerder, dat pijnlijke er, waardoor ik wat afstand hou. Niet omdat ik niets zou durven zeggen, maar omdat ik wacht op het moment, biddend met God, wacht op het moment, vader, wanneer, als ik wat moet zeggen, wanneer is dat dan? Ik weet één ding, als bij alle zaken die er zijn. Waarom is het soms zo moeilijk om in ons midden terug te komen? Ik heb dat een keer met een broeder en zuster gehad. Die belden me op en de zenuwen liepen door de telefoon. Liepen over bijna. Ik denk, wat is er aan de hand? Het was lang geleden dat ik ze aan de lijn had gehad. En de broeder en zuster zeiden, ja, wij zijn het verleden weggegaan en we wilden graag terugkomen. Ik zeg, je bent van harte welkom. Dus ik mag gewoon zonnig de dienst binnenstappen. Ja? Het is een eredienst. We komen samen om God te dienen. En tot lof en eer van hem te zijn. Wat moet ik je dan in de weg leggen? Mogen we komen? Ik zeg, ja. En als je bij mij komt, gaan we samen een kop koffie halen. En heet ik je van harte welkom. En hoef ik dan niet? Als je wil, mag dat. Maar ik ben, je mag het tegen me zeggen. Ik zal het zeggen dat je er bent, als het nodig is. En soms willen mensen alleen maar komen zitten en zich verheugen over het feit dat ze weer in de dienst zijn. Waar ze nooit, enzovoort, waar ze welkom zijn. En vaak volgt dan een gesprek waarin zaken klinken uit het verleden. Of klinken uit wat er goed gegaan is, hoe God de weg geleid heeft. Dan denk ik, dat is fijn. Je mag er zijn. En ik begrijp best dat het moeilijk is. Absoluut. Ik heb het te vaak meegemaakt. En ik weet ook dat het heel moeilijk is voor sommigen om daarom niet terug te komen. Maar dat betekent toch niet, als ik iemand ontmoet, dat ik schrik. Ik fietste in een bepaalde wijk, vlakbij mijn slager. En ik kom daar iemand tegen die niet ons verlaten heeft, niet meer in de dienst komt. Dat is veel beter geformuleerd. En dus ik zie hem en ik reed daar met mijn dochter. Dus ik zei, hey, hoi, hoe is het? Hij reed door, ik reed ook door. En op een gegeven moment, dat was vanuit de auto en ik op de fiets. En op een gegeven moment komt er met een noodgang een auto achter me aan. Ik denk, oké, wat krijgen we? Nee. En daar stapte een broeder uit en het volgende moment was dat de broederlijke omelzing of broederlijke kus of hoe noem je dat? Nou, het was geen kus hoor, maar je pakt elkaar even stevig beet. En dan zijn er soms een heleboel zaken die je niet hoeft te zeggen. Is hij daarmee teruggekomen in de dienst, de persoon in kwestie? Nee. Maar wat ik hem betuigd heb, is broederlijke liefde. Omdat ik ook weet waarom de persoon in kwestie is weggegaan, dat was om de gemeente ruimte te geven. Omdat het moeilijk was wat er gebeurde. En al die tijd hebben we contact gehouden, gebeld en gesproken. En toen ik hem tegenkwam, daar moest een lijfelijke omhelzing bij komen. Er zijn zaken die moeilijk zijn, ja. Er zijn ook zaken die niet gezegd worden, ja. En ergens ben ik dan ook niet geïnteresseerd. Ik bid ervoor, ik weet hoeveel pijn het moet doen, ken ik vanuit wel bekende situaties. Maar dat moeilijke, dat pijnlijke, waardoor ik afstand hou, omdat ik het niet precies weet, daar heb ik maar één antwoord op. Ik ga niet praten met iedereen. Ik wijs u maar de weg hoor. Ik zwijg liever, ik bid gauw. Ik kan niet anders dan wijsheid vragen bij God. Vader, moet ik wat zeggen? Wilt u dat ik wat zeg? Of mag ik het laten zien dat ik van u ben? En wat ik nou heel de avond heb gedaan, dat is, en ik wil daarmee eindigen, ik kan u geen kant-en-klare regels geven. Ik kan u maar één ding zeggen. Als u wat wil weten, en ik wil het zeggen, dan zal ik het zeggen. Ik hoop dat ik vragen die er waren, ik heb een lijstje gekregen, zoveel mogelijk heb beantwoord. Daarmee zijn alle vragen nog niet beantwoord, dat snap ik ook wel. En als die andere vragen er zijn, en ik vind het belangrijk om dat met u te bespreken, dan zal ik u heel graag daarvoor weer uitnodigen. Dat ik geen namen noem, dat is duidelijk, omdat ik niet vind dat die namen genoemd zouden moeten worden. Maar ik vind het wel belangrijk om met u in gesprek te raken. En daarom hebben toen Daad en ik besloten, ik heb ook tegen elkaar gezegd, de ruimte voor Gods woord, een schriftuurlijke basis en daarna een pastoraal antwoord. En spreek me maar aan, maar er zijn zaken die dan spreek me maar aan, laat ik het zo zeggen. En ik hoop dat het dan duidelijk mag zijn. Ik heb maar één punt. Met of genade? Goddank. Genade doet het, zegt Paulus. En daar ben ik blij mee. Amen.